Goedemiddag beste luisteraars, welkom bij Hello Radio. We hebben weer een interessant uur in petto, want vandaag gaan we het hebben over een bijzondere kathedraal. Bij ons is Arnoud de Roy van Zuiderwijn. Hij is bestuurslid van de stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Vanmiddag komen we te weten wat deze stichting precies doet.
Vandaag bij ons in de studio is Arnoud de Roy van Zuiderwijn. Hij is bestuurslid van de stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Deze stichting is er voor het behoud van de gelijknamige kathedraal in Nederland. We zijn er zo met Arnoud de Roy van Zuiderwijn. Arnoud, welkom bij Hello Radio.
Ja, leuk hier weer te zijn.
Ja, het is inmiddels weer even een tijdje terug, maar het is leuk dat je er nu weer bent met een ander thema. Hartstikke interessant.
Ja, want we gaan met je praten over de kathedrale Basiliek Sint Bavo. Je bent bestuurslid van de gelijknamige stichting. Kun je ons vertellen wat de functie is van deze stichting?
Deze stichting die bestaat eigenlijk al heel lang en was oorspronkelijk bedoeld om support te verlenen in zaken het gebouw. We komen straks nog wel even terug op het gebouw zelf. Maar toen begin deze eeuw een grootse restauratie moest plaatsvinden, was deze stichting bij uitstek de partij om het restauratieproject begeleiden. En het heeft de stichting dus ook gedaan. Die heeft echt gezorgd voor een van de grootste restauratieprojecten van de laatste decennia in Nederland.
Kijk eens aan. En voor de luisteraars, waar is deze kathedraal gevestigd?
De kathedraal ligt net buiten het stadscentrum van Haarlem. Is een van de best bewaarde geheimpjes, hoop ik dat we aan het eind van de uitzending kunnen zeggen. Aan de Leidse Vaart in Haarlem, 10 minuten lopen vanuit de stad. En verder ook heel goed bereikbaar. Ja. Maar wel in de stad Haarlem.
In de stad Haarlem. En waarom is er gekozen juist voor Haarlem?
Nou, kijk, de kathedraal in Haarlem is, net als in andere steden in de 80-jarige oorlog, zijn de kerken zijn overgegaan naar de protestanten, hè, naar de Calvinisten, om heel precies te zijn. En daarna mocht er een tijd geen nieuwe kerken worden gebouwd. Dus toen er in de 19e eeuw weer een bisschop benoemd werd van Haarlem, was eigenlijk het eerste wat hij wilde, was een nieuwe kathedraal gaan bouwen. En daar is lang over gesproken. En uiteindelijk in 1893 hebben ze daadwerkelijk ter hand genomen in overleg met de gemeente, net buiten het stadscentrum, in wat toen nog een weiland was, en wat inmiddels natuurlijk midden in een grote woonwijk ligt, hebben ze een nieuwe kathedraal gerealiseerd. De eerste en enige kathedraal die als zodanig gebouwd is in Nederland. De andere kerken zijn allemaal kathedraal geworden. Het is wel heel grappig eigenlijk.
Ja, want daarover gesproken, kun je de luisteraars misschien vertellen wat het verschil is tussen een kerk en een kathedraal?
De kathedraal is het huis van de bisschop. Dat is eigenlijk heel simpel. Een basiliek is een eretitel voor een gebouw wat wordt toegekend door de paus. Maar een kathedraal is altijd het huis van de bisschop. Dus we hebben in Nederland een aantal bisdommen en ieder bisdom heeft 1 kathedraal.
Ja, oké. Okay.
En waaraan is de naam van deze kathedraal ontleend?
Nou, de Bavo is nog steeds, hè, ook de naam van de grote kerk in Haarlem, waar het begin al in de 13e eeuw mee begint. De historische kerk, zeg maar. Het historische grote gebouw van Haarlem, wat iedereen kent. En destijds, toen dit gebouw gerealiseerd werd, vond men het kennelijk nuttig, nodig, belangrijk om ook daar weer de naam Sint Bavo als patroonheilige aan te verbinden.
Oké. Okay. Ja. Kun je ons ook aangeven door wie dit mooie gebouw is ontworpen?
Ja, het is een heel bijzonder gebouw. Ontworpen en gebouwd door Jozef Cuypers. Jozef Cuypers was de zoon van Pierre Cuypers. De bouwer van het Centraal Station hier in Amsterdam. Ja. En van het Rijksmuseum. En die heeft op de achtergrond ongetwijfeld zijn zoon ook geholpen. Zo doet het verhaal. Maar Jozef Cuypers heeft dit gebouw neergezet, zoals heel veel andere kerken in Nederland. Maar dit was een van zijn topstukken. Hij is overigens ook de bouwer van de effectenbeurs bijvoorbeeld hier in Amsterdam.
Oh, ja. Ook geen verkeerd gebouw.
Ja, dat wordt altijd vergeleken met Berlage. Wat
ja,
tegenover
ja. Oh, ligt, ja, dat zou je inderdaad denken. Inderdaad. Ja. Ja. Dus daar... Dat is ook van zijn hand.
Dat is ook van zijn hand. Maar vele andere kerken ook in Nederland. En daar heeft hij aan gebouwd. In 3 stukken is de kathedraal gerealiseerd. Ja. Het eerste stuk is in het eind van de 19e eeuw gerealiseerd. In 1896 begonnen. Na een paar jaar was het eerste stuk er. Dat is een neogotisch deel met straalkapellen. Vervolgens was er geen geld meer. Toen zijn ze in 1923 zijn ze weer verder gegaan met het schip, het middenstuk. Dat is echt een Jugendstilstuk met Oriëntaalse invloeden. En uiteindelijk was het geld toen weer op. En het laatste stuk is gebouwd in de 20er jaren van de vorige eeuw. Dat zijn de torens, de mannen- en de vrouwentoren. En die hebben onmiskenbaar kenmerken van de Amsterdamse school.
Wat vind je mooier?
Bijzonder,
ja. Het bijzondere is dat het die 3 stijlen heeft die toch met elkaar 1 geheel vormen.
Ja. Oké, okay, ja, nou, wat, het is een kruiskoepelkerk.
Het is een kruiskoepelkerk.
En het heeft ook invloeden van andere culturen.
Het heeft, met name Jozef Cuypers was erg gecharmeerd van Oriëntaalse invloeden. Hij heeft ook veel bezocht. Ja. En dat zie je terug in de koepel. Het is de hoogste koepel in Nederland. Hij is 1 meter lager dan de Sint-Pieter in Rome. Om je een idee te geven. Het is een hele bijzondere koepel. Daar kun je overigens ook in. Je kunt hem ook bezoeken. En dan zie je die invloeden ook heel erg terug. De kerk is als 1 geheel uiteindelijk opgeleverd. Ja. Weliswaar in die verschillende stijlen. En met het thema getooid als 1 bruid. Het hemelse Jeruzalem. Dat zitten we dan weer in die koepel. In hele prachtige kleuren. Kleine details. Heel veel Ook in de torentjes zie je die details weer terug. Heel veel kleuren geel, groen en blauw komen steeds terug. Voor een deel is het voegwerk ook blauw binnen in de kerk. Dus wat dat betreft een hele bijzondere kerk.
En die gele steen is heel kenmerkend, hè, voor dat gebouw.
De gele steen is heel kenmerkend. Daar zette Jozef Kuipers zich volgens de verhalen ook een beetje af tegen zijn vader, die erg veel met die Waalse stenen werkte. Die vond het donker ook niet mooi. Ja. En het is gele steen. De banden die daarin is weer, die zijn weer geglazuurd geel. Dus het is geel is de overwegende kleur. Het is ook een hele lichte kathedraal van binnen.
Ja, oké.
Daardoor mede ook,
ja.
Ja. Wat voor een omvang heeft deze kerk als je het vergelijkt met andere kathedralen in Europa?
Je moet twee dingen uit elkaar houden. Ene zijn oude kerken die in Europa hebben. Overigens, daar is het nog steeds. Hij is iets kleiner dan de Sint-Jan. Hij is niet in Nederland de allergrootste kerk. Ook niet in volume. Maar als je kijkt naar de kerken van na 1850... dan hoort hij volgens alle kunstkenners, en die spreek ik dan maar graag na, tot de top 5 kerken in Europa. En dan wordt hij in één adem genoemd met Sacré-Cœur in Parijs, de Sagrada Familia in Barcelona, de Koekelberg in Brussel en de Westminster Church in Londen. Dat zijn eigenlijk alle 5 kerken die met elkaar vergelijkbaar zijn, zij het dat er wel een verschilletje in zit.
Ja.
Want de Sagrada Familia is natuurlijk echt een Gaudi-product. Maar deze kun je vergelijken met bijvoorbeeld de kerk heel goed. Ook qua omvang met de kerk op het Sacré-Cœur op Montmartre.
Ja, ik vind het wel bijzonder dat je dat zegt. Want Kuipers heeft ook eigenlijk de vrije hand gekregen. Net zoals Gaudi de vrije hand heeft gekregen. Waarom hebben dat soort architecten die mogelijkheid geboden gekregen? En kunnen ze het ook echt uitvoeren?
Ja, het woord vrije hand is niet helemaal vrije hand. Over Gaudi kan ik het niet zeggen. Over de totstandkoming van de kathedraal is heel veel geschreven.
Ja.
Dat hing eigenlijk af van de bisschop die er op dat moment was. Dus bisschop Bottemanne, die vierde zijn 50-jarig priesterjubileum in 1896. En in de aanloop daartoe zei hij, dit is een mooie gelegenheid om geld op te halen voor deze kathedraal. Die had daar veel over te zeggen. En die gaf dus de vrije hand. Daarna kwam er weer een andere bisschop die het weer ietsje korter hield. Dus de invloeden van die bisschoppen is toch wel heel erg nadrukkelijk aanwezig.
Ja. Het is inderdaad zo dat in Spanje is vrij recent is daar weer het grootschalige afbouwproject. Hè?
Ja, ik heb het gelezen.
En die gaat weer worden opgestart als het goed is. Zijn er ook vergelijkbare projecten daarvan in Nederland, dat je weet? Als het bijvoorbeeld betrekking heeft op deze kathedraal?
Deze kathedraal? Nou nee, kijk, wat in Barcelona gebeurt is natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja, maar volgens mij komt dat nooit af.
Nou ja, dus, er staat nu 2026, hè?
Ja, maar die Spanjaarden willen het gewoon niet afmaken.
Nee, die willen het niet afmaken. Ik ben er een keer in geweest met een van de architecten die er nu aan werkt. Die zei, dit vinden wij eigenlijk het mooiste wat er is. Ja. Maar goed, volgens de vergunning die er nu afgegeven is, zou het over een jaar of 8 zou het klaar moeten zijn. De kathedraal in Haarlem is nog niet klaar.
Nee.
Weliswaar is hij van binnen is hij nu helemaal opgeleverd. Daar kan ik zo nog wel iets over vertellen wat er allemaal gebeurd is. Maar wij zijn nog bezig met de uitbreiding van het kathedraal museum. Er zit ook een museum in, een heel bijzonder museum. En wij willen heel graag de kathedraal in het groen zetten. En zijn met de gemeente Haarlem aan het kijken hoe wij de omgeving van de kathedraal, eigenlijk net als in Salisbury, die beroemde mooie kathedraal daar,
helemaal
in het groen kunnen zetten. Met, zoals destijds overigens ook Jozef Kuipers al getekend heeft.
Ja, maar waarom is dat toch niet tot stand gekomen toen?
Daarna is natuurlijk van alles weer gebeurd. En de gemeente Haarlem had grond nodig en er moesten auto's komen, et cetera.
Ja.
We zitten nu toch weer in een andere tijd. Nu vinden de bewoners ook uit de buurt het heerlijk als er een klein parkje is. Daar weten we in Amsterdam alles van.
Maar is daar veel ruimte dan omheen?
Er is genoeg ruimte om dat verder te ontwikkelen. En om de kathedraal in het groen te zetten.
Okay.
Dat willen we heel graag, omdat het echt af zou maken. Maar goed, het is natuurlijk ook een kwestie van geld.
En het moet worden bijgehouden, uiteraard.
Ja, maar zover zijn we helemaal niet. We zijn eerst met de gemeente aan het kijken of we daar bij als eigenaar van de grond en de gemeente als belanghebbende om een parkje te realiseren, daar iets moois kunnen maken.
Iets moois kunnen maken, inderdaad. Vanaf welke periode is men begonnen om de kathedraal te gaan restaureren?
Nou, eigenlijk is aan het eind van de vorige eeuw zijn de eerste stapjes al gezet. Omdat iedereen zag dat dat wel moest gebeuren. Het is een rijksmonument van binnen en van buiten. En hoort tot de topcategorie monumenten in Nederland. Ja, in het begin deze eeuw Is het zeg maar echt opgepakt. En het heeft een flinke vaart gekregen. 2008, 2009, 2010. Toen moest het echt gebeuren. Toen kwamen er ook subsidies beschikbaar. En ongeveer de helft is subsidie. En de andere helft is, we hebben een buitengewoon voortvarend bestuur gehad. Ik zit er nog niet zo lang bij. Maar die hebben de kans gezien om de rest bij elkaar te scharrelen. En je praat over een restauratiebedrag wat inmiddels een kleine 25 miljoen euro bedraagt.
Zo, daar gaat ergens over inderdaad.
Ja, nou ja, dat zegt ook wel wat. Dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en provincie en de gemeente allemaal in de buidel hebben getast. Omdat het zo'n bijzonder gebouw is.
Ja.
Wat heel weinig mensen relatief kennen. Dus we hebben echt nog iets te doen ook. Iets terug te doen voor de maatschappij die ons geholpen heeft om dit gebouw zo mooi te restaureren.
Ja, is dat het hele traject met vergunningen, is dat allemaal moeiteloos verlopen? Of,
dat is moeiteloos verlopen.
Ja. Ja, ja, ja. Zeg je met een glimlach? Ja.
Ik zeg het met een glimlach, omdat, maar dat is mijn sector niet.
Nee.
Omdat je bij het restaureren van zo'n kathedraal 1001 verplichtingen hebt. Van kleuren die, materialen die origineel moeten zijn, kleuren die origineel moeten zijn.
Ja, want dat is een historisch pand natuurlijk.
Het is een historisch pand, maar er zijn ook dingen ingebracht die er nog niet waren, om maar eens wat te noemen. Er is een grote Te Deum, dat is een psalm, aangebracht in de nok van de kerk, helemaal rondom, in een donkerrode band. Die was getekend door Jozef Kuipers, maar is nooit uitgevoerd. Die is nu alsnog uitgevoerd. Een van de orgels, er zitten 5 orgels in de kerk, waaronder een prachtig Willy Borders orgel, wordt ook gerestaureerd. Een van de orgels en een van de orgelkasten is helemaal beschilderd volgens het patroon zoals Jozef Kuipers dat destijds had zich het voorgesteld. Was nog niet gebeurd. Dus we hebben ook weer daadwerkelijk dingen kunnen toevoegen die
en
horen
afmaken.
Bij het.
Ja. Ja.
En er is ook nieuwe kunst weer aangebracht. Dat is een heel ander verhaal. Omdat een kerk een levend iets is, is er ook nieuwe kunst binnengebracht.
Nou, dat hoort er natuurlijk ook bij. We gaan er zo op door.
Arnoud, wie heeft de restauratie eigenlijk verzorgd?
Dat hebben verschillende aannemers gedaan die gespecialiseerd zijn in dit soort werk. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij die grote restauratie hebben kunnen doen omdat we begonnen zijn in de crisistijd. Kijk, en waar vandaag de dag de prijzen van aannemers sky high zijn omdat ze gewoon zoveel werk hebben, hadden ze toen geen werk.
Ja.
Dat heeft ons enorm geholpen.
Nou.
En uiteindelijk om geld te besparen hebben we een deel daarvan zelf geregisseerd. Dat vereist wel wat extra werk, maar we hadden in het bestuur ervaring met iemand die bij de restauratie van het Rijksmuseum betrokken is geweest. En de oud-directeur van Stadsherstel Amsterdam. En zo hebben wij een aantal mensen erbij die, ja, die fantastisch zijn, die alles ervan weten en ook heel goed in staat zijn om dit op de goede manier in goede banen te leiden.
Ja. Heeft het ook aan alle verwachtingen voldaan?
Tot nog toe wel.
Ja.
Tot nog toe wel.
Ja.
Ik zou zeggen, kom kijken. Dat zal ik straks nog een keer roepen.
Ja. Ja, wacht,
want het is het best bewaarde geheim van Nederland misschien wel. Maar in ieder geval van Haarlem. En de Amsterdammers zouden het echt moeten gaan zien.
Ja, want je had het zojuist ook eventjes over de kunst, hè?
Ja.
En de kathedraal die heeft ook heel veel oude werk, maar ook heel veel nieuwe werken.
Nou, het bijzondere is dat de kathedraal is gebouwd, hè, van zeg maar eind 19e eeuw tot de jaren 30. En in die tijd was er een goede link tussen de kunstacademie en het bisdom.
Ja.
Dat betekent dat allerlei hele beroemde kunstenaars uit die tijd, die hebben daar kunstwerken. Dus een fantastisch tegeltableau van Jan Toorop. Hans Bijvoet heeft ramen gemaakt. Die heeft, Marie Andries heeft altaren gemaakt. Allerlei beroemde kunstenaars uit die tijd hebben er aan bijgedragen. Vele tientallen. En dat betekent dat er dus hele mooie kunst al was. En daar hebben we in de restauratie een aantal werken aan kunnen toevoegen.
Ja.
Zo is er een tegeltableau van Venetiaans glas van Gijs Vrieling. En Gijs Vrieling heeft daar Mozes afgebeeld met gymschoenen aan. Wat tot enorme interessante discussies leidde. Want kunst is namelijk tijdgebonden.
Ja.
Dat maakt het ook heel aardig.
Spijkerbroek en sneakers.
Briljant
idee.
Zo is het. Maar het gaf natuurlijk heel veel discussie. En aan de andere kant, al die kunst die wij zien in die oude kerken is allemaal kunst zoals wij iemand zagen in de middeleeuwen. En helemaal niet zoals ze 20 eeuwen geleden leefden.
Ja.
Dus kunst is tijdgebonden. Dat geldt ook voor de huidskleur. Wij tekenen alleen maar blanke. Is dat nou zo in Palestina? Is dat niet helemaal waar, denk ik. En kunst is dus tijd en cultuur gebonden. Naast Gijs Vrieling hebben Mark Mulders heeft een prachtige doopkapel prachtig aangekleed met modern glaswerk. Mark Mulders was kunstenaar van het jaar 2017 in Nederland. Jan Dibbets, een zeer beroemde kunstenaar, heeft een nieuwe ramen ontworpen die 2 jaar geleden geopend zijn door Prinses Beatrix. Officieel aan het volken kenbaar zijn gemaakt, zal ik maar zeggen. En, en dat zegt ook wel iets. Het zijn allemaal hele bijzondere kunstwerken. Zowel de oude kunstwerk als de moderne kunstwerk.
Maar wat leuk dat Prinses Beatrix dat gedaan heeft.
Ja, maar het kathedraal is natuurlijk een heel bijzonder gebouw.
Ja,
we hebben in het verleden, wat dat betreft, krijgen we wel bekende bezoekers op langs. Want de kenners kennen het wel.
Ja.
Maar de mensen omdat het een beetje buiten de stad ligt, lopen er nog wel eens omheen. Ik wil in dat verband ook nog wel aandacht vragen voor het museum wat er in het kathedraal zit. Dus los van de kunst die aan de muren hangt of die in de altaren en in de straalkapellen is verwerkt.
Dat is inpandig, hè?
Dat is allemaal inpandig. Is er ook is er een crypte uitgegraven tijdens de restauratie onder het hoogkoor en altaar. En die crypte daar, die huisvest nu, is nog lang niet af. Een deel daarvan hebben we inmiddels kunnen openstellen. Voor een ander deel zoeken we nog fondsen. Daar is het Kathedraal Museum ingericht. Het Kathedraal Museum heeft heel veel kunstschatten, kerkelijke kunstschatten, in de loop van de tijd kunnen verwerven. En voor een deel, daar hebben wij bijvoorbeeld al het zilver uit de kapel van koning Lodewijk Napoleon. Die had als paleis het paleis op de Dam. Daar zat een kapel in. En toen hij hals over kop werd teruggeroepen door zijn broer naar Frankrijk terug. Toen heeft hij, omdat hij wist dat dat gebouw een andere functie ging krijgen en zeker geen katholieke functie meer, heeft hij de hele inhoud van de kapel geschonken aan het seminarie Marmont. En dat is via het seminarie weer terechtgekomen bij de kathedraal, via het bisdom. Daar zitten schitterende monstransen bij, schitterende zilveren voorwerpen die uit die kapel komen.
Mooie anekdote.
Ja, zeker.
En zo zijn er misschien nog heel meer geheimen, denk ik.
Ja. Nou ja, het is wel heel bijzonder.
Die,
omdat
gezien
het
moeten worden.
Sowieso ook wel het geval is. Er zijn heel veel historische kerkelijke panden. En ook niet-kerkelijke panden. Die een andere bestemming krijgen. Vooral om in ieder geval behouden te kunnen blijven.
Ja.
En dat je dus zo'n museum eraan toevoegt. En die voor een deel al is opengesteld. Dat is natuurlijk fantastisch.
Ja, nou, het is in dat opzicht is het überhaupt bijzonder. En in Nederland gebeurt het ook niet zo vaak. Dat je bij de restauratie van een kerk ook de kerk overeind houdt. Dat is toch de ziel van een gebouw.
Ja.
En dat is vanaf het begin ook steeds de bedoeling geweest. Er is eigenlijk maar één ander voorbeeld in Nederland. Waar een restauratie en nog steeds functionerende kerk, geloofsgemeenschap aanwezig is. En dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Dat maakt het ook extra ingewikkeld, maar ook wel weer boeiend, omdat het bij zo'n gebouw hoort dat het zijn originele functie heeft, denk ik.
Nou had ik begrepen dat het thema licht ook een voorname rol speelt in de kathedraal. Vind je dat dat in de restauratie ook terug is gekomen?
Ja, dat is zeker in de restauratie teruggekomen. Want alles wat donker was geworden in de loop van de tijd is natuurlijk schoongemaakt en opnieuw gevoegd.
Ja.
Maar het is ook een lichte kerk en de ramen van Jan Dibbets hebben daar ook weer aan bijgedragen dat het extra licht geworden is. Dat was wel grappig. We hebben één keer per jaar een groot evenement. Dat heet de Bavo op Bloei. Dat doen we samen met het Bloemencorso. Afgelopen jaar, en dat gaan we de komend jaar weer doen, was er ook een lichtshow buiten op de gevel van het gebouw. Fantastisch. Duizenden mensen zijn daar wezen kijken. Licht hoort bij dit gebouw.
Ja.
Het is een lichtgebouw van binnen. En het is wat ons betreft ook een lichtgebouw van buiten.
Mooi, ja.
Welke rol zal de kathedraal in Haarlem gaan vervullen met betrekking tot de andere kerkgebouwen daar?
Nou, daar praat je toch vooral over de oude Bavo op de Grote Markt. In de volksmond werd het wel nieuwe Bavo genoemd, dus de kathedraal. Die werken ook nu samen inmiddels. Je kunt zowel bij VVV als bij beide kerken een combi-ticket kopen, waardoor je voor één prijs beide kerken kunt bezoeken. Dus een kerkenpad uitgezet tussen beide gebouwen. En dit zijn eigenlijk de twee mooiste gebouwen. Kerkgebouwen van Haarlem. En wat wij hopen is, kijk, de oude Bavo op Grote Markt, die krijgt zo'n 120.000 bezoekers per jaar. Wij hopen dat wij, als wij daar een derde van zouden kunnen krijgen, dan kunnen wij dit gebouw ook blijvend goed houden.
Ja.
Want dat is natuurlijk nu de grote uitdaging. We zijn nog niet eens klaar. Maar we moeten echt proberen om veel mensen naar deze kerk te krijgen die een bescheiden entree betalen. Die het dan kunnen bezoeken zoals je een museum bezoekt. En daarmee bijdragen aan de instandhouding van het gebouw.
Ja.
En hoe is dit project, dit grootste project, hoe is dit ontvangen door de vaste gemeenschap en de bezoekers?
Ja, iedereen die komt die zegt, wauw, we hebben laatste monumentendag hadden we 4000 man in huis. En die kunnen ook klimmen. Hè? Je kunt toren tegenwoordig op. Er zit een uitzichtpunt bovenop de toren.
Je kijkt dat?
Dat mag zeker.
Ja.
Maar je kijkt de zee op tot Den Haag. Je ziet Amsterdam, je ziet Schiphol. Het is een prachtige plek om te bezoeken. Letterlijk ook dus voor kinderen en voor anderen, maar ook voor het museum. Het is onderdeel van het grootste museum van Nederland, waar het Katrijnenconvent 16 kerken in Nederland samen heeft omgedoopt tot één groot museum met een audiotour. Dus die professionaliteit ook in hoog tempo toe. En ja, nogmaals, iedereen die er komt is verbaasd over de schoonheid van dit gebouw.
Ja.
Dus het enige wat wij kunnen doen is blijven oproepen om daar vooral naartoe te gaan.
Ja, nou, ik vind het wel een heel bijzonder verhaal. Maar ook zo'n kathedraal lijkt me sowieso leuk om te bezoeken.
En,
ja.
Nou goed, de exploitatiebegroting, dat is voor de komende jaren, zit dat helemaal goed?
Nou, kijk, ja, er zijn twee dingen. Eén is dat het gebouw moet worden. Het is een gebouw waar ook diensten zijn. Zo'n gebouw verwarmen is geen sinecure, kan ik je vertellen.
Dat geloof ik direct.
En isolatie tegen het plafond spijker je daar niet zo makkelijk. Want dat mag helemaal niet bij zo'n monument.
Oh ja.
Dus aan de ene kant gaan we proberen voldoende binnen te halen voor de exploitatie. Maar nog veel meer om te reserveren. Bijvoorbeeld het schilderwerk van het eerste deel. Het bisschopshuis. Het is niet alleen een gebouw, een kathedrale kerk. Maar er zit ook een heel bisschopshuis aan vast. Waar de bisschop kon wonen en waar de plebaan kan wonen. De eerste onderdelen daarvan moeten alweer worden geschilderd. Zo simpel is het. En wil je zo'n gebouw mooi houden, dan heb je een goede exploitatie nodig. En die komt vooral van bezoekers. En een klein beetje ook van evenementen die we er organiseren, zoals wat ik net noemde, de Bavo bloeit, wat we met het Bloemencorso samen doen.
En ook
gaan
mooie
jullie nog meerdere evenementen organiseren? Of?
Ja, natuurlijk. Er zijn de hele zomer orgelconcerten. Het orgel uit de oude Willy Broederskerk staat daar. De Willy Broederskerk aan de Amsteldijk is gesloopt. Dat was een van de mooiste orgels van Europa. Die is nu helemaal gerestaureerd. Er zitten 4 tafels in. De langste pijp in zo'n orgel, om je idee te geven, is 9,20 meter.
Zo.
Dus dat geeft wel aan wat een enorm orgel dat is. Nou, daar zijn de hele zomer iedere zaterdag concerten. En regelmatig ook concerten van beroemdheden. Want die willen heel graag op dat orgel spelen.
En dat is die
Willy Broeders orgel. Ja. Ja. Er zitten 5 orgels in, maar dit is het beroemdste. Ja.
Kijk eens aan. En jullie hebben ook nog een kathedrale koor daar gehuisvest.
Ja, ook dat is heel uniek. Er zit een muziekinstituut, is verbonden aan deze kathedraal. Dat betekent een muziekinstituut inclusief een lagere school, een basisschool, waar de kinderen niet alleen gewoon hun basisschoolvaardigheden leren, maar ook zingen en samen het koor vormen. Wat een beroemd koor is, wat enkele keren per jaar in het buitenland ook optreedt. Het is volgens mij nog het enige wat er in Nederland is. Wij zijn er apentrots op. Dus het hele muziekinstituut, dus het orgel, het koor en het BAVO, het kinderkoor, de kantorij samen. Als er iets moois is in zo'n gebouw, is het muziek.
Is het muziek,
dat
inderdaad.
Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Zeker.
Maar dan moet het geluid natuurlijk ook goed kloppend zijn, hè?
Het geluid is daar fantastisch.
Dat is fantastisch, inderdaad.
Goeie akoestiek.
Wat ik me afvroeg is, staat deze kathedraal op de werelderfgoedlijst?
Nee, dat staat hier niet. Dat is een interessante vraag.
Dat moet wel gebeuren.
Kijk, we zijn nog niet eens klaar met de restauratie. Laten we het eerst netjes afmaken. En dit is van een hele interessante, die neem ik graag mee.
Ja.
Maar de komende 50 jaar gaat hij nog wel mee... Naar deze verbouwing.
Hij moet nog veel langer meegaan.
Uiteraard,
want het is
minimaal.
Een tijdloos monument.
Het is een tijdloos monument.
Dus we moeten zorgen dat we de komende 50 jaar zodanig goede exploitatie hebben dat we hem dan weer kunnen restaureren voor de 50 jaar daarna.
Ja, precies. Waar kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in deze kathedraal, waar kunnen ze meer informatie vinden hierover?
Je hebt www.kathedraalhaarlem.nl, dat is de website. Overigens vind ik zelf, en dat vinden we, die gaan we nog helemaal bijwerken. Daar staan wel een heleboel dingen al in, maar dat kan nog veel meer. En vooral, ga er naartoe. Leidsevaart 146 in Haarlem, het kan niet missen. De groene koepel, de grote groene koepel in Haarlem. Iedereen weet waar die is. En slechts weinigen hebben hem van binnen bezocht. Dus ik zou zeggen, ga er gewoon een keer naartoe. Het ligt op de weg naar het strand. Het is een prachtige stop. En je gaat veel meer genieten dan je oorspronkelijk zou denken.
Nou, fantastisch.
Arnoud, bedankt voor dit boeiende gesprek. En succes met de stichting.
Dankjewel. Dankjewel voor het interview.
Wil je meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers of uitzendingen naluisteren? Dan kan dat op helloradio.eu. Wil je ook eens een item bespreken in ons programma? Stuur dan een mail naar redactie@helloradio.eu.
across the water. Take my hand, just take it in. This is the moment we won't forget. On top of the world, here together. Surrounded by our family and our friends. If there ever was a time for a perfect kiss, this is it.
There may be